Namen und Engel hört, was sie haben bekommen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 118 en daarvan het 11e en het 14e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd der zoekse weg. En wat er verder volgt in de versen 11 en 14 van Psalm 118.
Doen wij nu belijdenis van ons algemene, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 17 en we zingen aansluiting daarop van Psalm 97, het zevende vers: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Het zevende vers van Psalm 97. Nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen het 16e hoofdstuk. Wij noemden u Marcus 16. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, omdat ze kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging. En zeiden tot elkaar, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen ze een jongeling, zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarene die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult ge hem zien, gelijk hij uw lieden gezegd heeft. En zij, haastig uitgegaan zijnde, vluchten van het graf, en beving en ontzetting had hem bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op de eerste dag der week verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden ze het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar ze wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het aan de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11 daar ze aanzaten en verweet hun een ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, gaat heen, in de gehele wereld predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen, en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hen niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen, en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikte overal. En de Heere werkte mede. En bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Marcus 16, de versen 9 tot en met 16. 9 tot en met 16 van Marcus 16, die we nogmaals lezen. En als Jezus opgestaan was, morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurde en weende, en als deze hoorde dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden ze het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante, aan 2 van hen daar ze wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het aan de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11 daar ze aan zaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, u geeft na de eerste dag van Pasen nog een nalezing. En wat een vreugde is dat. O, is dit niet het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, dat u bent opgestaan van de doden, dat heel uw levensweg tenslotte eindigt in het graf, voor uw kerk van die dagen het definitieve einde betekent, blijkt in uw opstanding. Zo heerlijk, dat feitelijk hier alles is begonnen. O, de dood overwonnen, de zonde weggedragen, de kop van Satan vermorzeld, het graf geheiligd. Kortom, alles wat nodig is om zondaar het nieuwe leven te schenken, hebt u bewerkstelligd. U hebt het ook met een grote stem uitgeroepen. Het is volbracht. U wist het. Nu is het doel bereikt. Daartoe, waartoe ik in deze wereld gekomen ben, kan nu in al haar volheid geopenbaard worden. O Heere, en door de kracht van uw opstanding behaagt het u om uit de doden leven te verwekken. Want doden zullen horen, dat zijn de geestelijk doden, zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En hoe heerlijk is dat vervuld geworden in al die eeuwen na uw opstanding. Hoe is de kracht van uw heils aanbrengend werk verheerlijkt geworden. Daartoe was Pinkster nodig, want de geest die u verworven hebt, die is uitgestort om dat werk van Christus te verheerlijken in zonders harten. En zo zijn er inmiddels al miljoenen door de kracht van woord en geest wedergeboren tot een levende hoop. U hebt opdracht gegeven, we hebben dat zojuist ook gelezen, aan uw discipelen om het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus te prediken aan alle creaturen. En zij zijn gehoorzaam geweest. Ze zijn uitgegaan. Overal heen. En andere dienaren van u door u afgezonden en geroepen tot dat wonderwerk om uw gezant te zijn, hebben dat werk overgenomen. En ook zij zijn uitgegaan. En dat woord wist ook Haastrecht te bereiken. En ook hier mag al zolang dat evangeliewoord klinken. En hoeveel malen zijn hier zondaren al niet met uw heil bezocht, tot nieuw leven gebracht. En u hebt dat leven ook willen onderhouden tot op de dag van vandaag. En nu komen wij u bidden, Heere, of dat het werkelijk Pasen voor ons mag zijn, voor het eerst of weer bij vernieuwing. Want het is steeds weer nodig dat het vuur van de geest wordt aangewakkerd in ons hart en leven, of ontstoken wordt. Heer, u kent de gesteldheid van onze harten. Het is heel bijzonder dat wij op Pasen niet in uw huis kunnen zijn. Althans, niet met uw gemeente. Zomaar een enkeling is hier. Maar we weten ons verbonden met al die gemeenteleden thuis en verdere die met ons meeluisteren en meezien zelfs. Heere, ontferm u over ons. U weet waar de kudde gelegerd is. Elk schaapje is u bekend. Ook daar waar we afgedwaald zijn, Ook daar waar we in nood zijn. Of ook daar waar we juist in uw schoot mogen verblijven. U zal immers uw lammeren in uw armen vergaderen. Heere, heb een woord voor ieder van ons. Tot bekering. Tot geloof. Tot verdieping van ons geloofsleven. Tot verbaning. Tot vertroosting. Tot blijdschap. O, uw woord kan ons, ofschoon we alles missen, door zijn smaak en hart en zin strelen. Heere, maak het wel in spreken en in luisteren. Laat het allereerst zijn tot verheerlijking van uw grote naam en tot zegen van zondaren, om Jezus wil. Amen. Ik heb geen mededelingen voor u. Ik weet niet of dat zo gebruikelijk is, niet, hè? Oh, het is gisteren gebeurd, oké. Wij gaan nu zingen van Psalm 21, vers 4, 5 en 6. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe zijn de dagen hem vermeerd? En dan het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En het zesde vers. Gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. Het zijn de versen 4, 5 en 6 van Psalm 21. Gemeente, als Filippus gezonden wordt naar de kamerling die op de wagen Jesaja 53 aan het lezen is, dan hoort Jesaja de kamerling lezen. En dan wordt hem de vraag gesteld: verstaat gij ook hetgeen geleest? En ik zou haast zeggen vanmorgen, we hebben die heerlijke psalm gezongen van David, psalm 21. Verstaan wij ook hetgeen wij zingen? Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, hoe zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft hij vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En u weet het, die kamerling die Jesaja 53 leest, die vraagt dan aan Filippus. Zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander? En dan staat er zo kennelijk, en terstond preekte hij hem Christus. Nou, als we nou deze vraag stellen, van wie spreekt deze dichter? Van zichzelf of van een ander? Dan mag het ons ook vanmorgen gelden, en terstond mag ik u Christus spreken. Want over hem gaat het toch, op Pasen. Want hier is hij, die levende Jezus Christus, die dood geweest is. En zo zegt de Openbaring, die leeft tot in alle eeuwigheid. Hij, de vorst van het leven, toen de hemelse vader zijn zoon opwekte uit de doden, stond hij op uit kracht van de Heilige Geest, die Heren is en die levend maakt, die van de vader en de zoon uitgaat. Wel, hier is hij dan, de levende Christus, de overwinnaar op de dood, de zonde, de duivel en het graf. Groter eer en heerlijkheid kon de hemelse vader niet geven. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Al als we ergens zien hoe tevreden de vader is geweest in het offer van zijn zoon, is het wel hier, hoe is zijn roem gerezen, alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereikt. En dat is nou alles vrucht op dat heilswerk van de Heere Jezus Christus, dat volbracht is geworden. De vader heeft er zo'n welbehagen in gehad, dat hij al terstond, nadat de zoon zijn geest in de hand van zijn hemelse vader had overgegeven, het voorhangsel scheurde, van boven naar beneden. Met andere woorden, wees welkom. Wees er geen zondaar te groot, om gebruik te maken van dat bloed der verzoening. Ach, u weet het, in het verleden mocht daar alleen de hoge priester 1 keer per jaar binnengaan met het bloed der verzoening. Op grote verzoendag. Miljoenen dieren zijn er geslacht geweest in de loop der eeuwen. En dat alles wees hij naar dat hene volmaakt offer dat de Heer Jezus Christus brengen zou. En dat heeft hij nu gedaan. En nu heeft hij met dat ene offer volmaakt degene die door dat bloed geheiligd worden, zegt de Hebreeënbrief. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Christus heeft de weg gebaand tot het vaderhuis en tot het vaderhart. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de vader dan door mij. Dat is door het geloof in mij. Nu begint dit hoofdstuk heel eenvoudig met het vermelden van het feit van de opstanding. Zomaar een enkel woord. En toen Jezus opgestaan was van de doden, 's morgens vroeg, op de eerste dag ter week. Het staat er al of het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar wat een wonder van Gods genade voltrekt zich hier in de hof van Jozef van Arimathea. Ach, we lezen in de Bijbel wel meer van mensen die opgestaan zijn uit de doden. Ik denk aan de zoon van de Sunamitische vrouw, die door de profeet Elisa uit de doden werd verwekt. En dan die dode man die in het graf geworpen werd van Elisa notabene. En toen tot leven kwam. En niet te vergeten de doden die Jezus zelf heeft opgewekt. Ik denk aan de jongeling van Nain. En aan het dochtertje van Jairus. Opmerkelijk, hè, hoe 2 kinderen het voorwerp zijn van zijn heil. En dan niet te vergeten natuurlijk zijn lieve vriend Lazarus. En al deze doden die tot leven gewekt zijn geworden, dat waren zondige mensen. Die de dood is overkomen. Zoals de dood ons allemaal zal overkomen. Tenzij wij de wederkomst van Jezus nog in levende lijven zullen meemaken. En hoe spreekt dat met name nu in deze coronacrisis, nietwaar? Nu we zo bepaald worden van de broosheid en de kortstondigheid van het leven. Een levensgevaarlijk virus, die al wereldwijd meer dan 110.000 doden heeft gemaakt. Die mensen is het alles overkomen. En hoeveel mensen leven er niet in vrees op het ogenblik, met name de oudere mensen, dat het hun zal overkomen. En we proberen er ook alles aan te doen om dat te voorkomen. Blijkens wat zich hier op dit moment ook zichtbaar doet, zij niet waar. Wie had het nou ooit kunnen denken dat we dit zouden meemaken? Het is toch een volstrekt unieke situatie. En het heeft ons heel wat te zeggen. Maar de Heere die laat nochtans, juist in deze omstandigheden, waar de dood zoveel angst aanjaagt, ons horen dat hij een paasvorst is. Hij is de vorst van het leven. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is dood geweest en hij leeft. En wat wil hij nu? Nou, dat ook wij, door het geloof in dat leven van deze Christus, zullen delen. Want dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Jezus overkwam de dood niet. Nee, Jezus kon sterven. Jezus mocht sterven. En Jezus wilde sterven. Hij heeft het voor zijn sterven al gezegd, de Zoon des Mensen heeft macht om het leven af te leggen. En het wederom op te nemen. En jawel hoor, hij geeft in de nacht waarin hij verraden wordt, in het hoge priestelijk gebed, ook zo heerlijk te kennen, dat uur nu gekomen is. Zo begint hij zijn hoge priestelijk gebed. Vader, zegt hij, de uur is gekomen. Vader, nou is het eindelijk zover. Dat moment waar u en ik naartoe geleefd hebben. Want hier is mijn komst toch op gebaseerd geweest, nietwaar? Dat ik mijn leven zou geven tot een losprijs voor velen. Oh, dat is nou zijn liefde geweest. Om dat werk te verheerlijken. Brandoffer nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Hij brandde van liefde om dit werk te doen. Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Nou, hij wilde sterven en hij is ook gestorven. En hij wilde opstaan en hij is ook opgestaan. In zijn lijdensaankondigingen heeft hij tot viermaal toe zijn discipelen gezegd dat hij zou lijden en bespot worden en gegezeld en bespuwd. Hij heeft zelfs tot in details vermeld wat hem allemaal zou overkomen. Maar dan ook dat hij zou gaan sterven en opstaan. En dat alles, zo heeft hij later zelf gezegd, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Vandaar, Vader, de ure is gekomen. En u heeft Paulus, zijn sterven en opstanding, zo rijk aan elkaar verbonden. Hij zegt, hij, dat is Jezus, is gestorven om onze zonden en hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dat maakt nou het grote wonder van zijn lijden, sterven en opstanding uit. Want hij deed dat alles niet voor zichzelf. Nee, hij deed dat plaatsvervangend voor zondaren. Er is een gezang dat daarvan zingt, zo lief had hij zondaren dat hij voor hen stierf, genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Hij stierf niet voor zichzelf En hij stond niet op voor zichzelf. Hij stond op om dode zondaren levend te maken en leven te geven. Opdat het uit kracht van die opstanding waar zou worden in u en jou en mijn leven. U heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood waart, door de zonde en door de misdaden. En dan daarbij. En o, hoe hartelijk zullen we dat dan beamen in ons leven als dat zo mag zijn. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Nu is er niemand getuige geweest van zijn heerlijke opstanding uit de doden. Daar waren wel Romeinse soldaten, niet waar, voor het verzegelde graf van Jezus neergezet. De fariseeën en schriftgeleerden hadden er rekening mee gehouden dat Jezus wel eens uit de doden zou kunnen opstaan, want die hadden het wel gehoord en geloofd dat hij wel eens op kon staan, en vandaar dat die wachters daar voor het graf stonden. Maar als Jezus dan opstaat uit de dood, als de aarde beeft van vreugde bij de verrijzenis van Gods Zoon, oh, dan worden ze als dood. Zo bang zijn ze. En ze zijn gevlucht. Die Romeinse soldaten hebben niet eens de gelegenheid gekregen om deze opgestane paaskoning te voet te vallen. Nee, want wat blijkt na zijn opstanding, dat het grote voorrecht om hem te ontmoeten alleen beschoren is aan zijn kerk, aan zijn bruid, aan zijn kinderen. En wel een voorrecht is dat. Maar hoe slecht zou het eruit gezien hebben als de zaligheid van zijn kerk en van het geloof van zijn kinderen afhankelijk zou zijn. Dat is nog zo. En dat is nu juist wat de evangelieschrijver Marcus benadrukt in de beschrijving van het evangelie van de opgestane Christus. Allereerst zet hij de Heer Jezus Christus in het volle licht van zijn opstandingskracht. In vers 2 van ons teksthoofdstuk staat het zo mooi geschreven: toen de zon opging. Daar wordt de aandacht op gevestigd. U weet dat Jezus in de drieuurige dikke duisternis heeft gehangen, in de godsverlating. Maar als dat een einde is, dan plaatst de hemelse Vader zijn kind in het vriendelijk licht van de zon. Is het voor hem waar geworden. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Ook aan zijn lieve zoon. Bij God is er licht en is er leven. Ja, mag Jezus zelf weer als het licht der wereld schijnen. En terwijl de hof van Jozef van Arimathea vol is van dit licht op deze dag van de opstanding, dan komen daar enkele vrouwen naar het graf om hun geliefde Jezus te bezoeken, om zijn dode lichaam met specerijen te zalven en om zodoende het bederf van zijn lichaam tegen te gaan. Moet er eens op letten dat van de kant van de kerk alles gericht is op een dode Jezus. En dan kunnen ze zich nog niet eens realiseren hoe ze bij hem kunnen komen, want ze overdenken bij zichzelf: wie zal voor ons de steen van het graf afwendelen? Blijkt een hele zware, grote steen geweest te zijn. Maar wat blijkt? Als ze bij het graf komen, dan is die grote steen afgewendeld. Hoe verbazingwekkend moet dat geweest zijn? En tegelijkertijd zien ze daar een jonge man zitten in een lang wit kleed. En die zegt direct tegen hen dat ze maar niet verbaasd hoeven te zijn. En wat blijkt nu? Dat die jonge man die daar zit met dat lange witte kleed precies weet waarom deze vrouwen naar het graf gekomen zijn. Ze zoeken Jezus, de Nazarener, die gekruist was, zegt hij. En wat een troost mag dat zijn ook voor ons vandaag. Dat de Heere weet wie we zoeken en wat we zoeken. Of Jezus het voorwerp is van ons zoeken. Of wij verlangen om hem te ontmoeten. Hier blijkt dat de jonge man, wat een engel geweest is, ervan weet. En dat ook door mag geven namens zijn opdrachtgever. Dat is de hemelse Vader. Kijk, hij weet er dus ook van. En dat blijkt hier. Wanneer we het spoor volledig bijster zijn. Wanneer we dwalen. Als we geen acht hebben gegeven op de woorden die door de Heere gesproken zijn. Dat die woorden in feite tegen dovemans oren, in dit geval dovemans vrouwen, gezegd zijn. Nou, de jonge man wijst hen de weg van Gods wegen. Ik weet dat u Jezus zoekt, maar die is hier niet. Hij is opgestaan. En dan herinnert deze jonge man ze aan de woorden die Jezus heeft gesproken. Die is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk maar. Het graf is leeg. Maar, zegt hij, gaat heen. Zegt zijn discipelen. En Petrus, ook mooi om dat zo nog even hier te signaleren. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien. En dan weer, gelijk hij u gezegd. Oh, dat mag ik ook tegen u zeggen. Dat mag steeds weer terugkomen in ons leven. Gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En laat dat woord ons leven maar doortrekken en beheersen. Want oh, hoe veranderlijk zijn de dingen. Hoe veranderlijk is ons leven. Hoe veranderlijk zijn de dingen ook in de kerk. Dit is daar weer het bewijs van. Maar nu te weten dat er bij God geen verandering is. Geen schaduw van omkering is. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Vandaar dat hier ook die nadruk komt te leggen op. Gelijk hij u gezegd heeft, tot tweemaal toe. Maar, in plaats dat de harten van deze vrouwen opspringen van vreugde en van verwondering. Als je dit allemaal meemaken, dan zou je zeggen, nee, er is ongeloof, er is beving, er is ontzetting, er is ontsteltenis, er is paniek. En ze vluchten bij het graf vandaan en uit vrees hebben ze ook met niemand gesproken over dat wat ze gezien en gehoord hebben. En dan vraag je je af, hoe komt dit ooit nog goed? Geen geloof. Geen gehoorzaamheid, geen vreugde, ongeloof en ongehoorzaamheid, angst en beven. Hoe komt dit ooit nog goed? De tekst geeft ons het antwoord, want wat staat er dan? Hij verscheen het eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivelen uitgeworpen had. Wat een opmerkelijke opmerking hier, dat hier nog wordt herinnerd aan de afkomst van deze vrouw, die hier door Jezus wordt ontmoet. We hebben zojuist al gezegd, zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Nou, dat heeft hij nu voor haar gedaan. Hij hing voor haar aan het kruis. En nu blijkt deze vrouw de eerste te zijn die door Jezus ontmoet wil zijn na zijn opstanding. Opmerkelijk hoor dat hij 5 minuten voor zijn sterven, 11:55 zeggen wij dan, een moordenaar voor de poorten van de hel wegsleept. Een man die met zijn andere moordenaar had gespot, die komt dan ineens tot inzicht. Had eerst de wind uit de hel gewaaid, dan waait de wind uit de hemel. Dat is de wind van de Heilige Geest. Er vindt een wedergeboorte plaats op het kruis. Dan mag je toch wel zeggen, de wind blaast waarheen hij wil. Hè? Als die op het kruis blaast naast Jezus. Je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij heen gaat. Maar als we eens En ieder die het God geboren is, luister maar naar de moordenaar. Vreest gij ook God niet? Zegt hij tegen zijn maatje. Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij ontvangen strafwaardig naar hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan dat gebed. Heere, gedenk mij, als je in het koninkrijk gekomen zult zijn. Wat moet dat als muziek in de oren van Jezus geklonken hebben. Hij had niet anders als spot en hoon en laster gehoord. Heere, gedenk mij, als je in het koninkrijk gekomen zult zijn. Daar herkent hij hem als Heere en als koning. En dan wordt, mag ik het zo zeggen, de poort naar het paradijs. Royaal, dat is koninklijk geopend. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Kijk, zo lief had hij zondags. Nu gaat hij voor deze moordenaar de dood in. Om de prijs voor de zonde van de moordenaar te betalen. Zo komt hij met de eersteling van de oogst thuis. En nu is hij opgestaan. En wie verschijnt hij nu? Een vrouw die door 7 duivelen bezeten was geweest. Wat is het evangelie toch een wonderlijke boodschap. Hè? Wij zouden het alleen maar aan mensen geven die, ja, die ons goedgezind zijn. Waar we mee uit de voeten kunnen. Die ons wel liggen. Maar weet je wat het evangelie ons leert? En dat is de bevrijdende kracht van het evangelie van vrije genade. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. En daarom kan het. Omdat we allemaal vijanden zijn. Van natuur. Dat is eigen aan ons bestaan. En dat mag ook, geleerd door de Heilige Geest, de droefheid van ons hart uitmaken. En dan wordt ons de weg gewezen om van onze zonde, juist ook van onze vijandigheid tegenover Christus, om van onze zonde bevrijd te worden door de kracht van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Moet eens kijken, hier bij de opstanding krijgt deze vrouw de vrucht van de opstanding van Christus in haar hart gelegd. Opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Was ze bezeten geweest van 7 duivelen. Nu wordt ze vervuld met de levende geest van Christus. Wat een verschil, hè. Bezeten zijn of vervuld te zijn. Volgemaakt van de levende Christus. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Een moordenaar en een bezeten blijken het voorwerp te zijn van zijn zondaarsliefde. Nou, als u dit nou horen, u die meeluistert thuis of waar dan ook. Gaat hier geen sprake van uit? Is dit nu niet het woord waar je naar verlangt? Dat de mogelijkheid van zalig worden royaal wordt gepredikt, zonder aanzien des persoons, jong en oud, klein en groot, of je er veel of niets van begrijpt, nochtans, het woord wordt tot een ieder van ons gericht, dat zal straks ook blijken. Ga dan heen in de hele wereld en preek het evangelie aan alle creaturen. Dat is de opdracht van Christus. Als wij u dit preken, dan is dat naar de opdracht van de Heer Jezus zelf. En u weet het, dat woord dat zal doen, hetgeen hem behaagt. Nou, wat behaagt hem nou? Dat wij dat woord aannemen voor wat het waarlijk is. Het woord van God. En waar nu dat woord van de opgestane Christus ook voor ons het woord is, wat voor mij bestemd is, want zo beleeft het geloof het dan, dat het woord aan mijn adres is gericht, dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest ook dood en helle niet. Nou, moest kijken wat er gebeurt met deze Maria Magdalena. Zij was zelf ook zo verdrietig geweest, dat wordt hier wel niet vermeld, maar we weten het hoe dat gegaan is. Maar zij krijgt de opdracht om naar de broeders te gaan en de andere gelovigen om het te vertellen. Nou, ze gaat. En wat is dat heerlijk als je vol mag zijn, want het was van de Heer Jezus. Dan heb je wel wat te zeggen, nietwaar? En dan komt ze daar en dan mag ze uit de volheid van het gemoed getuigenis geven dat ze de levende Christus heeft ontmoet. Ze treft ze treurend aan en wenend staat er. En zij kan dat heel goed begrijpen, want zij was in de graftuin geweest met zoveel tranen en droefheid, dat toen Jezus voor haar stond, ze dacht dat het de tuinman was. Maar als hij dan haar naam noemt, Maria, ja, dan is het schaap dat de stem van de goede herder herkent. Maria. Er wordt in een preek wel eens gevraagd, hoor je nou ook je naam noemen, weet je. Kijk, daar wordt dan mee bedoeld, mag je nu geloven dat de woorden die gezegd worden, u of jou gelden. Dat is het. Luister nou eens zo. Maria. En dan je eigen naam als het ware. Daarin te horen. Van klein tot groot. En dan komt het tot die heerlijke belijdenis. Oh, dat is ook zo mooi, hè. Dan geeft ze zich helemaal aan hem. Ramuni. Mijn meester, en u weet het, dan wil ze hem vastgrijpen enzovoort. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar om de gesteldheid van deze vrouw even te schetsen, nu zij naar die discipelen gaat, en dan treft ze ze treurend en wenend aan, nou als er nou één is die dat kan begrijpen, dan is zij het. En dan hoopt ze natuurlijk door haar getuigenis ook deze broeders, en wie het ook geweest zijn, diezelfde vreugde en vrede te verschaffen die zij nu zelf in haar hart mag hebben. Maar ach, ze geloofden haar niet. Eerst al die vrouwen, u weet het. Die waren alleen maar bang. Ze zijn gevlucht. Ze hebben er met niemand over gesproken. En nu hier bij al die andere gelovigen. Ze geloofden haar niet. Marcus laat zien wat het ongeloof doet. Het was duidelijk, de Heer Jezus heeft haar opdracht gegeven om die boodschap te vertellen. De overwinning op zonde, graf, dood, hel, duivel, noem maar op. Alles is goed tussen God en de zondaar die op Jezus ziet. Maar er is geen antenne voor. Wat een heerlijke boodschap heeft ze gebracht. Maar het werd, dat staat ergens anders, afgedaan als ijdel geklap. Kletspraat. Oude vrouwenpraat. En ook krijgen wij, als gezanten van Christus wegen, de opdracht om dit evangelie te verkondigen. De Heer is waarlijk opgestaan. En dan gaat het er natuurlijk om dat we, net als Maria Magdalena, als dienaren van Christus mogen weten over wie we het hebben. En wat de boodschap is die gebracht moet worden in het midden van de gemeente. Om de volheid van dit getuigenis naar voren te brengen. Voor elke zondaar die deze woorden hoort. Nou, het paasevangelie wordt ons nu verkondigd. Terwijl de wereld in de ban is van de dood, klinkt de boodschap van het leven onverkort. We kunnen er niets aan afdoen, we mogen er niets aan afdoen, maar we willen er ook absoluut niets van afdoen. O, we zitten onder de adem van de levendmakende geest. Een blijder boodschap van Gods genade kan ik u niet preken. Om het nu met de mond van Maria Magdalena te zeggen. Jezus leeft. Gij Heer alleen gij zijt. Verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Maar helaas. Geen gehoor bij de discipelen. En daarna openbaart zich Jezus. Of staat er aan twee andere volgelingen die in het veld wandelen. Daar zijn verschillende verklaarders die zeggen, nou, dit zullen de Emmausgangers wel geweest zijn, alhoewel het verhaal toch heel wat anders luidt als dat er in het andere evangelie melding van wordt gedaan. Maar goed, of het nou wel of niet de Emmausgangers geweest zijn, dat laten we maar zitten. Maar hij vertoont zich aan deze mensen in een andere gedaante, dat wil zeggen in een gedaante, waardoor zij hem niet herkend hebben in eerste instantie. Maar toch openbaart hij zich aan hen. Dat wil zeggen dat ze toch ogen krijgen om te zien. En zo laat hij zich kennen, net zoals Maria Magdalena. Hem heeft herstend aan zijn stem. Zo laat hij zich hier kennen in zijn gedaante. En dan krijgen die twee wandelaars niet de opdracht om getuigenis van de opgestane Christus te geven. Maar ze zijn er zo vol van dat ze dat uit eigen vrije wil doen. En ik hoop dat we dat ook mogen verstaan. Als je die ontmoeting met de Heer Jezus hebt mogen beleven. Voor de eerste keer bijvoorbeeld. O, wat zul je er dan in je omgeving over gesproken hebben. Want dat is wat om hem te ontmoeten. In de verkondiging van het woord of in het lezen van de schrift. Dat je ogen voor hem geopend worden. Dat je zicht krijgt niet alleen op zijn persoon. Maar dat je ook zicht krijgt op wat hij voor u, voor jou of mij heeft gedaan. Nou, deze mannen zijn er vol van geweest. En dan gaan ze uit eigener beweging naar de broeders. En wat zullen ze ook vol van Jezus, over Jezus hebben gesproken. Ik moest zo denken aan Psalm 6. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw goddelijke daan met diepst ontzag en dacht te gadeslaan. Maar deze twee broeders die kunnen zo vol niet zijn van de Heer Jezus of de staat dat ze het niet geloofden. En dan moet u weten dat het woord zegt, in de mond van twee of drie getuigen zal uw woord bestaan. Nou, hier zijn inderdaad twee en er is al een vrouw geweest. Hier zijn twee en nog een vrouw, drie getuigen. Alle woord zal bestaan. Nee, dus geen geloof. En dan te bedenken dat de Heere geloofd wil zijn. In zijn woorden. Dit is het gebod, zegt Johannes. Dat gij gelooft in de Heer Jezus Christus. Het gebod van de Vader is, zie het lam van mij, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ongeloof. Maar gelukkig dat de Heere ons niet doet naar onze zonde. Ook niet naar de zonde van ons ongeloof. Het ongeloof houdt de Heer niet tegen om zijn woord te laten horen en zo het geloof in de harten te verwekken. Zowel bij degenen die nog nooit geloofd hebben als bij zijn kinderen zoals hier die in ongeloof treurend en wenend ten ere zitten en die kennelijk door niets en niemand te vertroosten zijn. En dan vraag ik weer, hoe moet dat nou opgelost worden? Nou, dat staat in vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de elf. Hij heeft zichzelf aan hen bekendgemaakt. Terwijl ze aanzaten. En dan moest je kijken wat er dan staat. En hij verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Ik lees in Jacobus 1 dat hij mildelijk geeft en niet verwijt. Maar daar gaat het om wijsheid. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeert. Die mildelijk geeft en niet verwijt. Als het ons om wijsheid te doen is, om geleerd te worden door de opperste wijsheid, oh, dan zal hij nooit één verwijt aan ons adres laten horen. Maar als het gaat over de zonde van ongeloof, daar hebben wij geen goed woord van de Heere over te wachten. En dat blijkt hier. En dan staat hiervoor dat woord ongeloof in het Grieks een woord, dat zou je eigenlijk kunnen vertalen met tegengeloof, antigeloof. Het woord voor geloof of vertrouwen is in de schrift pistis in het Grieks, pistis. En hier staat apistis, anti, tegengeloof. Dus dit is het tegengeloof tegen het woord van God. Nou, u begrijpt wel dat Jezus daar absoluut geen goed woord voor over kan hebben. En wij zijn er zo gemakkelijk mee. Hoe rechtser we in de kerk komen, hoe makkelijker we erover denken. Een mens kan zomaar niet geloven. Dat moet u onmiddellijk corrigeren. Een mens wil niet geloven. Dat is het. En omdat hij niet wil, kan hij ook niet. Maar laten we eerst maar eens kijken wat ongeloof is. Dat is dus tegengeloof. Dat is tegen het woord van God gericht. Daarom is het ongeloof de grootste zonde die er is. Het is vijandschap tegen God. Want wat gebeurt er als God zijn woord laat horen en we verwerpen het in ongeloof? Dan houden we God verdacht in zijn oprechtheid. En in zijn waarheid. En in zijn zondaarsliefde. Het ongeloof houdt God voor een leugenaar. En dan mag u zeggen wie daarachter zit. Dat is niet zo moeilijk hoor. De vader van de leugen. Die zit daarachter. Is het ook dat God gezegd heeft? Hoor je hem? Altijd aan de waarheid en de oprechtheid van God twijfelen. Dat is het. En oh, Jezus noemt hem daarom de mensenmoordenaar van de beginnen. En weet je wie dat zegt? Dat zegt de levensvorst. Dat zegt de getrouwe getuige. Dat zegt de waarheid zelf. De mensenmoordenaar van de beginnen. De vader van de leugen. En het ongeloof klampt zich vast aan de leugen. En het geloof klampt zich vast aan de waarheid. Dat is Christus zelf. En waarom verschijnt hij hier nou? Zend Heere uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid. Tot uw gewijde tenten weder. Kijk, dat is wat God nu voor ogen staat. In zijn Zoon, Jezus Christus. Hij heeft het gezworen bij zijn heilige naam. Zo waarachtig als ik lees, spreekt de Heer, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Ja. En daar staat er dat hij hen verwijt, hun ongeloof en hardigheid van het hart. Dat betekent dat zijn woorden afketsen. Er is geen plaats voor. Het wordt uit het hart geweerd. En dat woord verwijten, dat is een heel sterk woord. Net zoals dat ongeloof een heel sterk woord is, is dat verwijten ook. Dat verwijten, dat heeft zijn grondbetekenis in smaden, in grievend beledigen. Dus het antwoord van God, ja, is een grief En waarom? Omdat het voor hem zo grievend is dat zijn woorden niet geloofd worden. U hebt het misschien zelf ook wel eens meegemaakt, of jij. Dat je iets zegt waarvan je absoluut overtuigd bent dat dat waar is en dat dat niet geloofd wordt. Dat is grievend. Ik heb het ooit als kind meegemaakt. Ik geloof dat ik in de eerste klas van de Mulo-school zat. Tijdens een sportuurtje, op het sportveld zomers, moest ik tijdens het sporten even naar het toilet in het kleedlokaal. Nou, ben ik even geweest en ik ben weer terug en ik ben weer aan het sporten gegaan en na afloop gingen we naar school weer terug, hadden we weer les. En tijdens die les werd ik uit de klas gehaald door de directeur en die zei, waar heb jij die spullen gelaten? Ik zeg, spullen gelaten? Ja, er zijn portemonnees gestolen in de kleedkamer. En jij bent in de kleedkamer geweest. Ik zeg, ja, ik ben wel in de kleedkamer geweest, maar ik heb geen portemonnees gestolen. Ik ben naar de wc geweest. Ach, jongen, zegt hij. Vertel het nou maar. Nou, ik heb daar staan stampen op de grond. Dit is zo grievend geweest. Ik ben al 73 jaar, maar ik voel de pijn nog bij wijze van spreken. Hè? Nou, en dan ben ik een zondig mens. Maar hier staat de waarheid zelf. En hoe vaak hebben we nou deze oprechte, deze getrouwe getuige al miskend in zijn waarheid, in zijn betrouwbaarheid. Ik weet nog goed hoe de Heer pas in mijn leven kwam, dat ik beleden heb, Heere, nooit heb ik uw woord geloofd. Dat is een tere zaak hoor. O, wat heerlijk als we vertrouwen mogen stellen op dat wat hij gezegd heeft. Daar verheerlijken we God nou in. Als we zeggen, Heere, u hebt het zelf beloofd. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Hij verweet het hun. Hun ongeloof. En hun hardheid. Want ongeloof gaat gepaard ook vaak met hardheid. Moet je maar eens opletten. Hoe keihard mensen kunnen zijn in ongeloof. Terwijl het geloof teer maakt. Gevoelig. Klein. Afhankelijk. Herken je? Laten we ons eigen leven maar toetsen aan deze dingen. En dan, ja, dan volgt er een wonderlijke ontknoping. Want je zou kunnen denken dat, ja, waar je met zulke discipelen te maken hebt, die je hun ongeloof en hardigheid moet verwijten. Dat je denkt, nou ja, hoe lang, hè, dat heeft Jezus ook al een keer gezegd, bij gelegenheid uit de ontmoeting van de vader van de maanzieke knaap. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Misschien krijg je ook nu de schuldbrief thuis hoor, dat zou best kunnen. Want we hebben het hier niet alleen over de discipelen, we hebben het hier ook over onszelf. Na ontvangen genade. Hoe vaak gaan we niet in donkerheid onze weg, waarom? Omdat we weer vergeten zijn wat hij tot ons heeft gesproken. Dat we er geen vertrouwen in stellen. En meestal gebeurt dat omdat we weer in de donkernis, in de duisternis van de zonde terecht zijn gekomen. Dat tere leven er niet is. Dan verwijt hij ons, ons ongeloof en de hardigheid van het hart. Dan krijg je nu een bestraffing op deze Paasdag. Maar hij gaat zelf ruimte scheppen waar geen ruimte is. Dat is zo geweldig. En hoe dan? Nou ook weer door zijn woord. Want wat staat er dan? Gaat dan heen. In de gehele wereld. En predik het evangelie. Aan alle creaturen. Dus tegenover al die treurnis. en wening en ongeloof en hardigheid komt hier deze boodschap. Jullie moeten erop uittrekken, de hele wereld in. En jullie moeten de blijde boodschap gaan preken. Preken wil zeggen als een herald voor je koning vooruitgaan. En al de mensen die je horen voorbereiden op mijn komst. Zodat we elkaar kunnen ontmoeten. En zij mij de lof en de eer en de dankzegging zullen toebrengen. Daar is de prediking van het evangelie opgericht. Nou, dat wordt nou gezegd tegen mensen die hier letterlijk opgesloten zitten in hun ongeloof en verdriet. En nu het bevel krijgen om de wereld in te gaan. 11 Joodse mannen, notabene, helemaal vastgeklonken, zeg maar, aan hun land en hun volk, aan hun Joodse godsdienst en cultuur. Die ontvangen hier nu het bevel van de koning van de kerk om alles achter te laten en die hele boze tegenwoordige wereld in te gaan met de opdracht om het evangelie te preken aan alle creaturen, dus aan alle mensen, zonder onderscheid des persoons. En ze waren natuurlijk helemaal op het Jodendom gericht, nee, al alle gij volken der aarde, onderwijst alle volken. Nou, dat is hun opdracht. En dat alles om die creaturen tot geloof en bekering te brengen. En daartoe moet dat woord gehoord worden. Daartoe moet het gepredikt worden. Daartoe zendt hij nog steeds zijn dienaren uit als gezanten van Christus wegen. Opdat wij door de verkondiging van dit evangelie tot geloof en tot bekering worden gebracht. Want dan staat er die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Hoe moet dit nou in de oren van deze discipelen hebben geklonken? Hij heeft ze net verweten dat ze ongelovig waren, antigeloof waren, dat hun hart zo hard was als een steen. En nu, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Ach, u weet dat die prediking maar één ding beoogt. Johannes heeft het zo verwoord. Al deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En gelovende het leven hebt in zijn naam. Nou, dat is de boodschap die toen verkondigd moest worden en die ook vandaag nog verkondigd moet worden en mag worden. Bedenk dat wat wij hier beleven ook vrucht is van zijn volkomen heilswerk, dood, opstanding en hemelvaart inbegrepen. En nu is dat woord gepredikt geworden, alle even door. Dat heeft miljoenen tot geloof en bekering gebracht. En nu staat er, en die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Ontzaglijke realiteit, dat dit ook klinkt van diezelfde lippen van Jezus. Want met dat woord verdoemen bedoelt hij dat degene die niet geloofd zullen hebben bij het laatste oordeel in de buitenste duisternis zullen worden geworpen, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Daarom heeft de prediking van het evangelie altijd twee kanten. Leven en dood. Zaligheid en rampzaligheid. Wel en wee. Maar het heet niet voor niets evangelie. Blijde boodschap. Die geloofd zal zijn. Zal hebben en gedoopt zal zijn. Gedoopt. Ondergedompeld. Dat ziet met name natuurlijk op het afleggen van het oude heidense leven. En opstanding in het nieuwe leven. In het licht van het goddelijk aanschijn voor te wandelen. Maar wie dat afwijst, ja, dan is er geen zaligheid. dan is er eeuwig omkomen. En die boodschap moet dus ook wereldwijd verkondigd worden. Ook in Haastrecht. Maar met de spits dat de Zoon des mensen niet is gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Dat is de blijde boodschap. En wie die blijde boodschap afwijst, zal verdoemd worden. In het Oude Testament blijkt zo duidelijk dat God het op ons leven heeft gemunt. Dat blijkt eigenlijk al direct nadat de zondeval in de wereld is gekomen. Als wij voor de dood hebben gekozen, dan klinkt al de moederbelofte dat in Christus Jezus de dood overwonnen zal worden. De kop van Satan vermorzeld. Je moet erop letten dat Maninne, nadat die boodschap heeft geklonken, die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, dat Maninne door Adam Eva wordt genoemd. Moeder van alle levenden. Kijk, daar wordt ons Pasen al verkondigd. Nou, dat zie je hier nou vervuld worden. En nu is dat zaad, dat koninklijke zaad, dat is Jezus, zaad als van één, zegt Paulus, is de vorst van het leven. En nu gaat Jezus straks naar zijn hemelse vader toe, maar dan laat hij deze wereld niet over in ongeloof en in fatalisme en in dood en verderf en ondergang. Nee, gaat heen in de hele wereld en preekt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. O, dat vervloekte ongeloof, zoals we dat zojuist hebben horen preken. Dat diepe verwijt van Christus, ernstige waarschuwing tegen ongeloof en hardigheid van hart, wordt hier nog eens onderstreept. Die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Maar die geloofd zal hebben, ja, die zal gedoopt worden. O, die zal door de kracht van mijn bloed gereinigd worden. Van alle zonde, want het bloed van Jezus Christus, God zo, reinigt van alle zonde. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. O, Scheppergeest, wat heerlijk dat Christus u hebt verworven om dat heerlijke heilswerk dat hij zo volkomen heeft gedaan een plaats te geven door die eenvoudige verkondiging van het woord in onze harten. Scheppergeest, doorwaai de hof van ons hart, opdat de specerijen van geloof en van bekering zullen uitvloeien. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Hoe zalig is het volk dat dit geklank kent. Veroog, o Heere, uw naam, uw kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht er ons nog even lang geloofd met psalmgezang. Amen. Zingen wij samen van Psalm 21, 13e vers. Gemeente, we willen in onze voorbeden denken aan mevrouw Van Vliet, die vandaag haar verjaardag mag vieren. En zoals u weet is haar man al maar kort geleden overleden. We willen haar gedenken in onze gebeden. Laat ons danken en bidden. Heere, wat was het heerlijk om in uw huis te zijn. Het is goed om nabij God te zijn, zingt de dichter. O, om nu die opgestane paaskoning te ontmoeten in uw woord. En wat hebt u toch weer een moeite willen doen om uw kerk aan uw zijde te krijgen. Ja, de liefde kwam wel openbaar. Treurnis en wening vanwege uw bitter lijden en sterven. Het is ook wat geweest. Maar achter waren al zoveel woorden aan gewijd geworden door u, o zaligmaker. Wat had uw kinderen al verzorgd tevoren, opdat ze op dit moment gerekend zouden hebben. Maar ach, het ketste af op ongeloof en hardigheid des harten. En dat zette zich na uw heerlijke opstanding gewoon voort. Het getuigenis van Maria Magdalena, van de broeders. Het kon hun gesteldheid maar niet veranderen. Totdat u zichzelf openbaarde. Maar heren, we hebben ook gehoord u hen hun ongeloof en hardigheid des harten hebt verweten. Omdat wij toch nooit één goed woord over zouden hebben voor het vervloekte ongeloof. We hebben gehoord wat de consequenties ervan zijn. Die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Dat komt nu uit diezelfde mond die spreekt van zaligheid, van leven, van eeuwige blijdschap die op de hoofden zal wezen. Kortom, alles wat uw kerk wacht, die in u geloven mag, al is maar met een kruimeltje geloof, al is maar met een geloof als een mosterdzaadje. Heren, we danken u dat u ons dit alles hebt willen geven, ondanks de buitengewone omstandigheden. Maar dat maakt uw goedheid ook weer hemelhoog. En uw waarheid, het is uw trouw, tot aan de wolken boog en uw recht als Gods berg. O, dat koninkrijk der hemelen weet van geen wankelen. Want het is gevestigd op dat eeuwige fundament van uw verkiezend welbehagen. En als u nu in één persoon dat welbehagen hebben gezien, dan is het toch in uw zoon. Zo zegt u het ook zelf. Deze is mijn zoon in welke ik al mijn welbehagen heb. En dan ook hoort hem. En als we dan die stem mogen horen, mogen we hem dan ook gehoorzamen. Mogen we dan ook ons laten gezeggen. Heren, wij danken u voor wat u gaf. Wees ook met alle die thuis met ons verbonden zijn, oud en jong, klein en groot. Het heil is ons verkondigd, ook voor de kinderen die hebben meegeluisterd. Geef dat zij de Heer Jezus mogen lief krijgen. Ook voor onze kinderen geldt het, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Een goedheid die hemelhoog is. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is Dapper Majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Wij denken aan mevrouw Van Vliet, die vandaag haar verjaardag mag vieren. Nog zo kort geleden na het overlijden van haar zo geliefde man. En heren, wat mag het een troost zijn dat we mogen geloven dat onze broeder nu thuis is bij deze koning, die ten hemel gevaren is. Wat een ontmoeting zal dat geweest zijn. Hier vaak aanvechting en strijd. Maar het nu tervaar, mijn genade, is u genoeg. En zo is het nog, Heer, om nu genoeg te hebben aan u. En dan zullen we het ervaren dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Heren, wij mogen u bidden voor de nood van de wereld. Een levensgevaarlijke ziekte bedreigt miljoenen mensen. Zou u het zelf een halt willen toeroepen? Wij kunnen het niet, Heren. Oh, het wordt wel zo gedaan. Samen redden we het wel. Samen redden we het niet. Heren, we hebben u nodig. En we bidden u of dat ook mag klinken. Uit de monden van de leiders van deze wereld. Dat beseft zal worden dat ze leiding geven bij de gratie Gods. En zouden dan deze koning niet herkennen. Hem die alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Verhoog, o Heere, uw naam, uw kracht. Zo zal ons vrolijk zingen. Ook door volken dringen. Heere, we hopen en bidden dat u ten hal toeroept. En dat er nog een inkeer zal komen. Het is wel opmerkelijk dat u alle goddeloosheid op eenmaal aan banden hebt gelegd. Alles waar bij duizenden en nog eens duizenden uw naam wordt onteerd en ontheiligd. En dat het eenvoudige getuigenis van vanmorgen mag klinken. En de hele Pasen door en Goede Vrijdag. En we danken u, Heren, dat het iedere zondag nog kan en mag. Het is allemaal anders als anders, maar toch, u bent dezelfde gebleven. En uw woord is nog niets veranderd. Ik, de Heren, word er niet veranderd. Daarom zijt gij uw kinderen Jacobs niet verteerd. En dan bidden wij u ook voor al degene, ook onder ons die treuren om het verlies van dierbaren. Want het zal zeker zo zijn dat degene die naar ons luisteren, ook in de nabije omgeving of wat verder weg ervan weten. Wat een verdriet en rouw er is gekomen als zomaar plotseling, vaak in een enkele dag tijd, iemand die gezond is, of misschien wel mankerend, maar dan toch ineens uit het leven wordt weggenomen. Het leert ons ook bereid te zijn, Heren, wie we ook zijn, of we oud zijn of jong. Als het leven wordt afgesneden, dat we het mogen weten. Bij u geborgen te zijn. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Verzoen onze zon. We vragen het u alles. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte het vijfde vers van Psalm 40. Daar staat vers 15, maar die zult u te vergeefs zoeken. Het is het vijfde vers van Psalm 40. Gemeente gaat heen in vrede, onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.